Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten in ons midden en iedereen die op dit moment of op een later moment met ons meeluistert via de kerkradio of het internet. Voorganger in deze dienst is dominee Poot uit Oosternieland. Van harte welkom, fijn dat u er bent. We hebben in deze dienst 3 collecten. De eerste collecte is voor noodhulp, onder andere Bangladesh, Nepal en het Caribisch gebied. De tweede collecte is voor de kerk en de eerste en de tweede collecte worden na de preek gehouden. De derde collecte is voor de wijkas en die vindt u aan de uitgang en bij de koffiehoek. En we willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Vast een aankondiging voor de collecte volgende week. Die zal bestemd zijn ter ondersteuning van het werk van Harm en Maria Kool. De bloemen van vandaag gaan als groet van de gemeente ter bemoediging naar Rachel Edwards, Nieuwenhoven 43... En de bloemen worden bezorgd door Sosaïs 2. Dan de diensten voor komende zondag, 15 oktober. Dan hebben we om 9:30 hier in de Grote Kerk dienst. Gaat voor dominee Horenaar uit de Ermelo. En om 16:45 in de Exoduskerk, dominee Blenk uit Den Haag. Gemeente, vanmiddag mogen we elkaar opnieuw ontmoeten in de Exoduskerk. De dienst begint dan om 16:45. En de voorganger is dominee J. Boom uit Schravenmoer. Tot zover de afkondigingen. Wij wensen u een gezegende dienst en we beginnen deze met het zingen van Psalm 108, vers 1 en 2.
Thank you. Heer God, ook deze morgen willen we de eredienst beginnen met toevertrouwen van alles wat we in deze dienst doen aan uw handen. En we beginnen met de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van gezang 304, vers 1 en 2. Deze lofzang zullen we ons voor God verootmoedigen. En we doen dat door samen te luisteren naar de 10 geboden. We zingen als volgt erop uit Psalm 119, het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor jezelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is, en u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heer God in de hemel, dat is dus een weldaad van u. Als u ons leert om uw woorden niet te vergeten, maar uw woorden te bewaren. En als u vanuit uw woord ons ware wijsheid leert. Het is een weldaad van u als we te midden van de nevels en de mist die om ons heen hangen, de dingen die we niet begrijpen, die we niet doorzien, dat u die mist wegneemt en dat u ons de wonderen laat zien die zich in uw woord openbaren. En daar zijn we vanmorgen ook voor gekomen. Te midden van alle woorden die gesproken worden, alle nieuws wat voorbij komt, dat we vanmorgen bij uw woord dat geopend is, leren hoe u erover denkt. En wat het werkelijke leven is. Waar het om draait, waar het om gaat. Dat we leren om de schoonheid van alles wat u ons geeft te doorzien. Dat we daar niet aan voorbij leven en dat we u groot maken en dat we u eren. Beseffen dat het daarom gaat in de kerk. Dat we daarom in de eerste plaats gekomen zijn vanmorgen om hier ook in Gorinchem op deze plek om de lofzang naar u toe te brengen. En om u te verheffen boven alles. We weten dat u in de samenleving niet zo'n grote plaats meer heeft. Zo'n land leven we. Waar mensen van u vervreemd zijn. Soms is dat heel dichtbij, bij onze eigen kinderen, bij onze eigen familie. Heer God, wij willen vanmorgen zeggen dat u het belangrijkste bent van ons leven. En dat we intens dankbaar zijn dat het leven niet één groot vraagteken is. Dat we maar hopen dat we een goed leven hebben of zo. Maar dat u er bent. En we danken u ook dat we vanmorgen mogen schuilen bij u. Dat we hier mogen komen met alles wat ons bezighoudt, wat ons dwars zit ook. Dat we het allemaal mogen neerleggen bij u, aan u mogen toevertrouwen. En mogen weten dat u voor ons zorgt. We danken u ook dat u een God van vergeving bent. Dat u groot van goede tierenheid en trouw bent. Dat u geduldig bent. En zo komen we vanmorgen ook met de onvolmaaktheid en met de zonde van ons leven. Brengen die ook bij u. In het geloof dat u ons altijd weer zult reinigen door het bloed van het lam. Dat we telkens weer opnieuw mogen beginnen. Omdat de kracht van die verzoening zo sterk is en zo groot is. Dat we ons er als het ware telkens weer mee mogen laten wassen. Heere God, we danken u dat u God bent. En dat we met u mogen leven. We gaan de schriften openen verder. We gaan erin lezen en we vragen u of u met de kracht van uw geest uw woord zo aan ons wilt geven. Dat we erin gaan geloven en dat we ook in onze relatie met u versterkt en gebouwd worden. En als er vanmorgen mensen onder ons zijn die het allemaal niet zo goed weten. Die het misschien dreigen kwijt te raken of het misschien nooit echt gehad hebben. Wilt u ze dan door uw geest aanraken? Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, er zijn drie schriftlezingen die worden afgewisseld met het zingen uit Psalm 105. En de eerste lezing is de vraag: waarom heeft God Israël eigenlijk uitgekozen? Staat niet overal dat God Israël uitgekozen heeft. Soms staat er ook dat God Israël zelfs gemaakt heeft. Maar in Deuteronomium 7 is de vraag: waarom heeft u dat nou gedaan? Deuteronomium 7, vers 7 tot en met 9. En we zingen daarna Psalm 105, vers 1. Het antwoord is: niet omdat u groter was dan alle andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die de belofte, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit het prachtige, volle hoofdstuk Jesaja 49. We zullen een stukje uitlezen, vers 8 tot en met 15. Volk Israël is in ballingschap in Babel en supermachten die botsen met elkaar, Perzië, Babylon, en mensen vragen zich af, denkt God nog wel aan ons? Jesaja 49 vanaf vers 8. Zo zegt de Heere: in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. Om te zeggen tegen de gevangenen: ga uit. Tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken, mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen, zie anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim. Juich hemel en verheug uw aarde, bergen breek uit in gejuich, want de Heer heeft zijn volk getroost, hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Sion zegt echter: de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren staan steeds voor mij. Je eindigt de tweede lezing. We zingen op Psalm 105, vers 5. De laatste lezing is uit Romeinen 11. Het zijn de hoofdstukken Romeinen 9, misschien 8 erbij, 10 en 11, waarin Paulus worstelt met zijn eigen volk. Hoe kan het nou dat God uiteindelijk zijn zoon gezonden heeft om als een belofte waar te maken, en overal vindt het geloof, overal zijn er mensen die het evangelie ontvangen, alleen zijn eigen volk, het Joodse volk, heeft er zoveel moeite mee. Hoe zit het nou? En dat schrijft hij in Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden, vanwege u, te willen van u. Maar wat de verkiezing betreft, zijn ze geliefden, vanwege de vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Hier eindigen de schriftlezingen van deze morgen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en daar ook uit leven. We gaan Psalm 105 vers 6 zingen en als lied voor de prediking en daarna mogen de kinderen naar de kindernevendienst. Gemeente, ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat toen we de afspraak maakten voor deze dienst, dat mij gevraagd is om in de prediking aandacht te besteden aan Israël. Nou doe ik dat wel vaker, dus dat is niet zo'n probleem. En het is ook de tijd van het jaar, zeg maar, waarin in heel veel kerken, vorige week was het zo, vanavond is het ook weer zo, er preken gehouden worden over Israël. En ergens kan ik me ook alweer voorstellen dat mensen dat wat vreemd vinden, dat er zo'n ander volk wat onder ons leeft, ja bijna niet meer, wat verstrooid is geweest over heel Europa, wat nu bezig is om terug te keren naar dat land daarbij tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, waar zoveel conflicten over zijn en dat wij daar dan iets mee hebben. Dat het voor ons ook belangrijk is. En je zou zeggen, ja, je komt ze natuurlijk tegen in de Bijbel, we hebben erover gezongen en je zou er nog veel meer over kunnen zingen, maar heeft dat nou iets te maken met mij en God? Want daar kom ik toch voor. Soms zeggen mensen het wat kritisch bijna, dan zeggen ze, Israël, daar heb ik helemaal niks mee. Zijn helemaal geen nare mensen. Zijn hele lieve, aardige, hele toegewijde kerkmensen die, als ze zouden kunnen, 3 keer per zondag naar de kerk komen. Maar ze zeggen, het zeggen we helemaal niks. Ik heb er helemaal niets mee. Ik zou ook niet weten wat voor rol Israël nou zou moeten spelen in mijn geloof. Dan gaan ze weer verder. Dan laat ik het proberen een beetje uit te leggen. Want dat is een preek. Uitleggen en toepassen. Ik denk dat het goed is om vanmorgen te beginnen om te spreken over de liefde van God. Die liefde van God, dat weten we als het goed is, die liefde van God is onvoorwaardelijk. Het is niet zo dat God ons begint lief te hebben, dat hij warme gevoelens voor ons begint te koesteren als wij in hem gaan geloven. Gods liefde is geen reactie op wat ik doe. Het is waar dat God naar ons verlangt, het is waar die prachtige tekst uit Kronieken, dat Gods ogen de aarde doorwandelen om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Dat is allemaal waar, maar daar begint het niet. Het licht schijnt in de duisternis. Zo begint het. De liefde van God komt uit het hart, uit het wezen van God naar buiten, in een volkomen leegte, zou je kunnen zeggen. Paulus die zegt het zo treffend in Romeinen 5, toen we nog zwak waren. En even later zegt hij, toen we nog zondaren waren. En even later zegt hij, toen we nog vijanden waren. Toen is Christus voor ons gestorven. En in Efeze 2 zegt hij het volgens mij het meest radicaal, dan zegt hij, toen u nog dood was in overtredingen en zonden, toen u nog dood was, toen heeft God u mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden geworden. En je zou kunnen zeggen, ja, maar als wij God nou niet lief hebben. Maar zo is de liefde van God begonnen. Het is niet begonnen bij ons, het is begonnen bij hem. Johannes schrijft hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En over die liefde zegt Paulus, die is zo intens, want ze bedekt alle dingen en ze gelooft alle dingen en ze verdraagt alle dingen en ze zoekt zichzelf niet en ze raakt niet verbitterd. En dat was bij Israël al eerder zo. Op de vraag waarom God Israël heeft uitverkoren is het antwoord niet omdat jullie groter of beter waren, niet omdat jullie iets hadden, heeft God jullie uitgekozen, maar omdat hij u lief had. En hij had jullie lief omdat hij jullie lief had. En hij had jullie lief omdat hij jullie lief had. Dat is de reden. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Gods liefde is geen reactie op Israël, is geen reactie op ons. Komt tot ons toen wij nog zondaren waren, toen we nog dood waren. Toen was hij er al. En als God spreekt over zijn liefde, dan ziet hij dat het liefst als de liefde van een vader, van Abba. God wil vader zijn. Zo zegt hij ook over Israël tegen de farao. Laat mijn eerstgeboren zoon gaan, anders zul je zien wat er met jouw eerstgeboren zoon gebeurt. Israël is voor God zijn eerstgeboren zoon. God wil vader zijn, onze vader die in de hemelen zijt. En dat is natuurlijk ook zo, want Abraham was al 100 jaar oud en Sarah die kon al lang geen kinderen meer krijgen. En dan wordt het prille begin van Israël geboren, Isaac. God staat helemaal aan het begin van Israël. God is eigenlijk degene die Israël geschapen heeft. God is de vader. En dat betekent wat als God zich vader noemt, wat we gelezen hebben in Jesaja 49. Als het Joodse volk in ballingschap is en denkt, hebben we het niet helemaal verknoeid? Zijn we niet te ongehoorzaam geweest? Denkt God nog wel aan ons of is hij ons vergeten? Dan staat er, denk je dat een vrouw ooit haar baby kan vergeten? Denk je niet dat elke vrouw zich ontfermt over de vrucht van haar schoot, over het kind van haar schoot? Nou, al zouden er vrouwen zijn die dat doen, toch vergeet ik u niet. Je bent in mijn handpalmen gegraveerd. Zo'n vader is God. Ik vind het zo prachtig om te lezen in Jeremia 31. Dan zegt God het over de 10 stammen die al 150 jaar weg zijn gevoerd in ballingschappen. Niemand weet waar ze zijn. God weet het alleen. En dan merk je in Jeremia 31 dat God er nog aan terugdenkt. Dan zegt hij, Efraïm. En krijg je even een kijkje in het hart van God. Is Efraïm mijn lievelingszoon, een troetelkind? Dat als ik maar even aan hem denk, dat ik aan hem blijf denken. Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd. En zo'n vader is hij voor ons ook. Psalm 139. Toen wij verwekt werden, toen wij geboren werden, was dat voor God geen verrassing. Dat is niet iets waar hij achteraf notitie van genomen heeft. Er staat in die prachtige psalm, uw ogen hebben mijn ongevormde begin gezien. U heeft mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik loof u omdat u mij gans wonderbaar hebt toebereid. Dat weet mijn ziel zeer wel. En dat raak je nooit kwijt. God is je vader. God stond aan de wieg van je leven. Ja, zult u zeggen, maar dat is geboorte, dat is fysiek. Maar waar het natuurlijk werkelijk om draait, is dat je wedergeboren wordt. Hoor ik mensen ook wel eens zeggen. Ik moet altijd een beetje bij glimlachen. Dan zeggen ze, ik ben een wedergeboren christen. Alsof je een stuk of 6 soorten hebt en zij zijn dan een wedergeboren christen. Maar om daarover te spreken, dat heeft God ook gedaan. Je baart jezelf toch niet? We zijn niet wedergeboren omdat wij dat wilden, omdat wij daartoe besloten, omdat wij daarvoor kozen. He, dat je zei, God, nu wil ik opnieuw geboren worden. Wat zegt Johannes? Wie heeft God het recht gegeven om zich kind van God te noemen, die niet uit de wil van een mens, die niet uit de wil van het vlees, nog uit de wil eens mans, maar uit God geboren zijn? God is overal altijd vader. God staat aan het begin. En die vaderliefde of die moederliefde, zo mag je het ook zeggen, dat betekent voor God dat hij voor altijd trouw is. Gods trouw slijt niet. Die droogt niet op door de jaren heen. Dat God zegt, ik ben er toch weer wat anders over gaan voelen. De trouw van God en de liefde van God is na 1000 jaar nog net zo sterk als in het begin. Dat zie je bij Israël, die trouw. In Deuteronomium 7. Omdat ik u lief had, heb ik je uitgekozen. En omdat ik trouw was aan wat ik ooit aan Abraham heb beloofd. Dan zitten we in de tijd van Mozes. En dan zegt God, ik heb jullie gered, ik heb jullie behouden, ik heb jullie lief gehad, omdat ik dacht aan Abraham. 400 jaar eerder. En wat beloofde God Abraham? Hij zei tegen Abraham, Abraham, ik zal je tot een volk maken. Een volk dat zo talrijk is als de sterren aan de hemel. Je gelooft het misschien niet, maar ik zal het doen, ik beloof het je. En ik zal zegenen wie jou zegent en ik zal vervloeken wie jou vervloekt. En God zei tegen Isaac en God zei tegen Jacob, ik zal jullie nakomelingen maken als het zand aan de oever van de zee. En al is dat nou 400 jaar of 4000 jaar geleden dat God dat beloofde, daar houdt God aan vast. Dat zie je ook telkens terugkeren in de Bijbel. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken tot in 1000 generaties. Daarom is Jezus ook geboren. Dat weet u misschien zo, dat zingt Maria en dat zingt oom Zacharias, die zingen. Hij wordt geboren, hij is geboren om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen. En zijn heilig verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham onze vader. Daarom gebeurt er nu wat er nu gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat die intense trouw van God verankerd is. En zo zeker is omdat hij verankerd is in wie God zelf is. In zijn wezen. Johannes schrijft, God is liefde. En God is in die liefde trouw. God zegt in Jeremia, kun je voorstellen dat morgen de zon niet meer schijnt? Kun je voorstellen dat vannacht de maan er niet meer is? En dat de sterren allemaal verdwenen zijn? Kun je dat voorstellen? Nee, dat kun je niet voorstellen. En zo zou je je ook niet moeten kunnen voorstellen dat Israël ophoudt mijn volk te zijn. Alle dagen. Niet alleen de goede dagen, ook de slechte dagen. Alle dagen. En zegt hij, kan iemand de hemel meten? Natuurlijk niet. Sommige mensen zeggen dat het heelal dijt uit, het wordt alleen maar groter, het wordt alleen maar onmetelijker. Nou zegt God, zo onmogelijk is het dat ik Israël zou verwerpen om alles wat ze gedaan hebben. God ruilt zijn volk nooit in. We hebben geen God die vader is, we hebben geen God die liefde is en we hebben geen God die onvoorwaardelijk liefde is en we hebben geen God die trouw is, die na 2000 jaar er zat van is en dan Israël inruilt voor de kerk of zo. En u hoeft ook niet bang te zijn dat hij u inruilt, omdat hij van u zat is. Omdat u denkt, nou dat geloof van hem, of die liefde van haar voor mij, nou. Ik ruil ze in. Er zijn momenten dat we ontrouw waren. Er zijn momenten dat we het zo druk hadden met onszelf dat we er niet meer aan dachten. Er waren momenten dat we nog wel kerkelijk waren, maar eigenlijk deden we er niet zoveel meer aan. Maar Paulus zegt, wat is toch het geval? Al zijn sommigen ontrouw geworden, dat zet de trouw van God toch niet buitenspel? Dat doet de trouw van God toch niet teniet? Nou, soms is daar alle reden toe. Ik was van de week uitgenodigd om het Loofhuttenfeest te vieren bij een Messiaanse gemeente. En het is Loofhuttenfeest trouwens. Sommige mensen zeggen, oh ja, dat is zo'n Joods feest, hè. Ze zeggen altijd, nee, dat hebben de Joden niet bedacht. Dat heeft God bedacht. Het is een Bijbelsfeest. En ik las wat, het gaat in het Loofhuttenfeest om de zorg van God in de schamelheid van je leven. Het gaat in het Loofhuttenfeest om de laatste dingen, de laatste vruchten. Het gaat in het Loofhuttenfeest hoe God voor je zorgt door de woestijn van het leven heen, door je tocht van het leven heen. En toen las ik Nehemia 9. En in Nehemia 9, dus u zou het thuis eens moeten lezen. We hebben het aan tafel gelezen de laatste 2 dagen. Een prachtig hoofdstuk. Waarin Nehemia terugdenkt aan de tocht van Israël door de woestijn. En alles vertelt wat God doet. Hij zegt, er was de wolkkolom en er was de vuurkolom. En er kwam brood uit de hemel. En er kwam water uit de rots. En hij gaf zijn inzettingen. En hij gaf de Heilige Geest aan zijn volk. Dat was voor mij nieuw om dat te lezen. Ik dacht, dat is pas handelingen. Nee, hij gaf de Heilige Geest aan zijn volk om hen te onderrichten. Het houdt niet op, zegt Nehemia. Maar dan spreek je ook over de zonde van het volk. Dan heeft hij het over de 10 verspieders die terug wilden naar Egypte, terug de slavernij in. En dan zegt u, onze vaderen luisterden niet naar uw geboden en ze waren hardnekkig. Maar gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En u heeft ze niet verlaten. Zelfs toen ze zich een gegoten beeld maken en zeiden, zie, dit is uw God die u uit Egypte. Toen heeft u hen toch in uw grote barmhartigheid in de woestijn niet verlaten. Sommige mensen zullen zeggen, ja, dat is allemaal wel zo. Maar ze geloven niet in Jezus. Ze geloven niet in Jezus. En wij wel. Wij hebben Jezus. En wij geloven. Dat is het grote verschil. En daarom heb ik er niet zoveel mee. Zij geloven niet in Jezus. En ik geloof in Jezus. En laten we daar dan eens over spreken. Over ons geloof in Jezus. Wat is dat eigenlijk? Nou, zult u zeggen, wat is het eigenlijk? Weet u toch wel? Je gelooft dat God bestaat en dat Jezus voor je zonde gestorven is en dat hij is opgestaan en dat er leven is na de dood. En je vertrouwt je toe aan God, hè, dat je je aan hem overgeeft met alles wat je hebt en dat je hem lief hebt en dat je dat je leven lang volhoudt. Dat is geloven. Goed. En hoe is dat dan zo gekomen bij jou? Heb je dat van je ouders gekregen? Je ouders deden het, dus jij deed het ook. Daar waren ze nog maar wat blij mee. Zo ging dat. Je ouders geloofden, je ouders waren hervormd of gereformeerd en jij werd het ook. Ja. Of zou het kunnen dat het toch een beetje anders ging? Misschien dat iemand zegt, nee, niet mijn ouders, die gingen wel naar de kerk. Maar ik heb er zelf voor gekozen. Ik heb er zelf voor gekozen. Ik weet nog precies de datum. Dus op een goede dag dacht je er nog eens goed over na. En je ging staan of je ging knielen en je dacht, vandaag kies ik voor Jezus. Ik wil Jezus volgen met heel mijn hart. Of zou het kunnen dat het toch een beetje anders ging? Dat het zo ging. Dat het woord van God zo'n kracht had dat het je aansprak. Dat de liefde van God zo groot was dat je er niet meer los van wilde komen. Zou het misschien zo kunnen zijn wat Paulus zegt, dat het geloof een geschenk van God is? Zou het misschien zo kunnen zijn wat Johannes zegt, dat je uit God geboren bent? Zou het misschien zo kunnen zijn wat Jezus zegt, niet dat jij mij hebt uitverkoren, maar ik heb jullie uitverkoren? Zou het misschien zo kunnen zijn wat Petrus zegt, dat we gekocht zijn niet met zilver of goud, maar door het kostbare, met het kostbare bloed van Jezus, dat jij niet gekozen of dat jij niet gekocht hebt, jij bent niet aan het winkelen geslagen, maar dat jij gekocht bent? Dat wij Jezus niet hebben, maar dat Jezus ons heeft. Dat Jezus ons heeft. Dat is wat anders. En wat zegt Jezus? Alle dingen zijn mij overgegeven door de Vader. Dus alle dingen, dus ook de kudde van Israël. De Vader heeft mij gezonden om Israël te hoeden, te reinigen, te redden, te behoeden. En lieve gemeente, dat is niet in een mislukking uitgelopen, waardoor God een soort noodgreep moest toepassen en ons. Het werk van de Heer Jezus heeft niet gefaald. Ze zijn nog steeds, al is het in het verborgene, in de handen van God en van Jezus. En niet alleen dat je moet zeggen, Jezus heeft ons en Jezus heeft ook Israël, maar van het Joodse volk moet je zelfs nog veel meer zeggen. Hij is er een van hen. Hij is niet in Gorkum geboren, laten we wel wezen. Hij is de Zoon van God en hij is de Zoon van Maria. Nog steeds. In Israël klopt het hart van God in Jezus. Immanuel is hij. Want als een mevrouw naar me toe en die zegt, ja, maar hij is nou toch opgestaan, ja? Ja, hij is opgestaan. Maar dat betekent niet dat hij geen mens meer is. Dat betekent dat hij als mens verheerlijkt is. Zijn opstanding betekent niet dat hij zijn mens zijn heeft neergelegd en afgelegd. Hij is nog steeds die verbondenheid van de Zoon in Israël. Misschien is het dat dat in de toekomst een keer komt. Paulus die wijst erop, 1 Korinthe 15. En als alles overwonnen zal zijn, als alles voltooid zal zijn, dan zou ook de Zoon zijn Messiaschap, zeg maar, neerleggen en terugtreden in de Vader. Misschien dat dat in de toekomst ooit een keer gebeurt, maar nu nog niet. Hij is nog steeds Jood. Ik ga afronden. Paulus zegt in Romeinen 11, als je gelooft, dat is goed. Blijf daarin en als je staat, kijk uit dat je niet valt. En hij zegt, God heeft enige takken afgebroken. Hij heeft enige takken afgebroken door hun ongeloof. Maar dat is niet het hele verhaal. Het hele verhaal is dat ze vijanden van het evangelie zijn te willen van jullie. En dat Gods genadegaven en zijn roeping onberouwelijk zijn en dat ze nog steeds geliefden van God zijn, ook die afgebroken takken, te willen van de verkiezing, omdat God trouw is en te willen van de Vader. Opgelopen week dinsdag in Zetten. Toen zei ik dat zo. Het is misschien, zou je kunnen zeggen, al is dat een geheimenis, de ultieme dienst van de dienstknecht des Heren, dat hij zich de ogen laat toedrukken en de oren laat toedoen te wille van ons. Want dat staat er, het is te wille van ons. En een mevrouw die kwam naar me toe in de pauze en de tranen stonden er in de ogen en ik was er zelf eigenlijk ook een beetje verbaasd over. En ze zei tegen me, dus het Joodse volk gelooft niet omdat God ons zo lief heeft. Omdat hij wilde dat het allereerst bij ons zou komen. Ik zei, dat is in ieder geval, zei ik mevrouw, een deel van de waarheid. En ze zegt, maar dat heb ik nog nooit begrepen. Ik dacht dat ze zondig waren en dat ze daarom niet... Maar ik heb nooit begrepen dat het ter wille van mij was. En ze ging met betraande ogen, zocht ze haar weg naar haar stoel weer op. Dan kom je soms ook andere mensen tegen. Andere mensen die zeggen, Israël, daar heb ik niks mee. Lieve, aardige, meelevende kerkmensen die als het zou kunnen misschien wel 3 keer naar de kerk zouden gaan op zondag. En die hun schouders ophalen en die zeggen, zeg maar allemaal niks. En soms, ik moet u zeggen, steeds vaker denk ik, zijn we soms in de kerk te veel, te druk met onszelf bezig? Zijn we soms in de kerk van God, wel wij, u en ik, eigenlijk alleen maar bezig met ons eigen heil en met onze redding? Dat we er niet meer aan toekomen, zo druk zijn we met onszelf, dat we er niet meer aan toekomen om ons af te vragen wat er in het hart van God leeft. Dat sommige mensen hun schouders ophalen omdat ze niet meer weten wat God bezielt. Ook buiten hun om. Want als we zouden zien wat Gods binnenste ontroert, als we zouden lezen waardoor God in gloeiende ijver ontbrandt, als we zouden lezen wat God kwetst, wat God beweegt, waar hij naar verlangt, waar hij naar hunkert, dan zouden we Israël tegenkomen. Dan zouden we Israël tegenkomen. Dan zou ik God... Ik hoor God niet alleen maar zeggen dat ik gered ben, dus dat ik naar de hemel ga. Ik hoor God zoveel meer zeggen. En een van de dingen die ik hem hoor zeggen, En we zijn hier toch omdat we God lief hebben. En we zijn hier toch om God te eren. En we zijn hier toch om God de gelegenheid te geven zijn hart te laten zien. En als we dat zouden doen, dan zouden we lezen als, al zouden sommige vrouwen hun baby's vergeten, ik zal u nooit vergeten. Blijf altijd de vader van jullie. Ik heb jullie zelf gemaakt. En als er één ding niet gebeurt, als er één ding niet gebeurt, is het wel dit, dat als de jongste dag aanbreekt en de heerlijkheid van God zal door iedereen op aarde gezien worden en de Messias verschijnt met zijn engelen, dan gebeurt er één ding niet. Dat Gods eerstgeboren zoon daar de grote afwezig is. Amen. We zingen Psalm 150, vers 1 en 2. We gaan God roemen. Laten we de Heere God danken en onze voorbeden doen. Heer God, we willen u danken met Ralph en met Patty dat ze een kindje uit uw hand ontvangen hebben, Sarah Lise. Bij een prediking daar prachtige dingen over gehoord, ontleend uit uw woord. Dat u ons geweven heeft in de schoot van onze moeder. En daarom willen we ook in deze dienst, willen we onze dankbaarheid daarover uitspreken. U danken ook voor Bram en voor Patricia die zich voorbereiden voor hun huwelijk. U danken dat u ze heeft samengebracht en dat ze samen door het leven heen mogen gaan. We willen u danken bij alle verdrietige dingen ook. We lezen dat er onder ons in het ziekenhuis zijn mensen die zijn opgenomen, soms heel verdrietig en intens en spannend. We lezen zelfs van een stamceltransplantatie. En dank u, Heere God, dat de wegen die wij soms gaan, dat u daarin meegaat. Diezelfde psalm van daarnet, die zegt u omgeeft mij van voren en van achteren. U bent altijd bij mij. En die psalm die heeft dan zoiets, er is bijna geen ontkomen aan. Zelfs al bedde ik mij in de hemel of in het dodenrijk, u zou daar altijd zijn. Zo bent u er ook bij in de operatiekamers. Zo bent u er ook bij in de ziekenzalen, dat weten we zeker. We strekken onze handen uit naar uw kracht en naar uw genezing. En naar alles wat u in uw grootheid doen kan. En we danken u ook bij de rouw en bij het verdriet. Dat zuster Gelderblom is overleden. Ze is niet dood gegaan, maar ze is over het lijden heen. En dat de dood niet het laatste is. Dat we toen we nog dood waren, dat we toen al mede levend gemaakt zijn door u, mede met uw zoon. En dat we dat mogen geloven, dat een geweldige toekomst biedt. Dat we in leven en in sterven van u zijn. We hebben vanmorgen geluisterd, over uw liefde gehoord. En Heer God, wat bent u groot. Niet alleen groot qua majesteit en kracht en dat ons verstand u niet omvatten kan. Wat bent u groot in trouw, wat bent u groot in liefde. Wat zijn we gelukkig dat we zo'n God hebben. En Heer God, we willen ons interesseren, veel meer interesseren in wat u beweegt, wat er in uw hart leeft, wie u bent en wat u raakt. En waar u bewogen onder raakt, waar u zich over ontroert. En we beseffen ook wel dat meer is dan ons eigen leven. Dat er meer is dan ons eigen leven. En dat we hier ook niet zijn om dat weer te horen, dat het goed met ons is of zo. Dat het wel met onze ziel is of zo. Maar we willen horen hoe groot u bent. We willen getuigen van de grote daden van u. We willen ons hart opheffen naar u. U bent het om wie alles gaat. Om u draait het. U bent onze God en we zijn kerk omdat u hier in ons midden bent. En omdat we u willen eren. U bent de Alpha en de Omega. U bent het begin en het einde. U zult er altijd zijn. U bent groot van goede tierenheid en trouw en geduldig en liefdevol en rechtvaardig. U bent God. En u, Heer Jezus, heeft het laten zien wie onze hemelse Vader is. En dank u dat u zo op ons gericht bent en zo voor ons zorgt. Dat u ons gereinigd heeft van onze zonden. Zoals Israël.
En dat we toen we nog vijanden waren, met u verzoend zijn. En dat u ons lief heeft. En ik zou wel wat willen bedenken of kunnen bedenken of... Maar dat u zegt, ik had je al lief voordat je iets voorstelde. Voordat je mij ooit iets kon geven, hield ik van je. En keek ik naar je. Heer God, we danken u voor wie u bent. We bidden samen om de vrede van Jeruzalem. We bidden samen dat u uw volk zult beschermen wat u ook doet. U sluimert nog slaapt, de bewaarder van Israël. We bidden voor alle mensen die omwille van uw naam in deze wereld die van u vervreemd is, lijden en verdrukt worden. Heer, geef bevrijding en laat uw grote dag, de dag van uw koninkrijk, spoedig aanbreken. Zou het heerlijk zijn als de hemelen zich openen en we zien u, Heere Jezus, in uw heerlijkheid verschijnen aan het hoofd van alle engelen en dat dan met u in heerlijkheid ook die van u zijn op die dag zullen nederdalen. We zullen zwijgen van verwondering voordat we zullen juichen omdat u koning bent. Dat willen we u zeggen. Alweer uit genade. Opnieuw om Jezus wil. Amen.
We gaan zingen op Psalm 93 vers 4. Voordat we de zegen ontvangen. Laat ons buigen onder de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Thank you.